We gaan met elkaar naar Genesis hoofdstuk 37. Genesis 37, en daar gaan we allereerst iets uit lezen. Genesis 37 vanaf vers 1. En daar staat: Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tot hem: wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem. Maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Ja, Jozef en Jacob. Ja, we komen hier in Genesis 37, komen wij bij de geschiedenis van Jacob. We komen hier in Genesis steeds tegen de patriarchen, de aartsvaders. En die aartsvaders van het Bijbelboek Genesis, die illustreren aan ons de geestelijke stappen die wij in ons praktisch geloofsleven hebben te maken. De geestelijke waarheden die langzamerhand in ons leven heel persoonlijk dienen te worden. Onze groei. De chronologie van die levens van die aartsvaders, die illustreren dat, want die komen precies in volgorde overeen bij die geestelijke waarheden die we langzamerhand in ons leven ons eigen mogen maken. In Abraham, de eerste aartsvader die ons in het Bijbelboek Genesis uitgebreid getoond wordt, in Abraham zien wij de uitverkiezing. Namelijk, Abraham werd verkoren, uitgekozen. Uit alle heidenen die er maar waren, uit heel de wereld die er was, riep God Abraham. En net zo moeten wij in ons geloofsleven tot het besef komen, tot het inzicht komen, dat wij ook uitverkoren zijn. Uitverkoren zijn. En dat is, als je dan gaat kijken naar de apostel Paulus, en laten we dan maar dat vergelijken met onszelf in Efeze 1, dan lees ik in Efeze 1, in vers 4, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping van de kosmos, heeft hij ons in hem uitverkoren. En die verkiezing, langzamerhand, dat je een uitverkorene des Heren bent, dat God je dus al op het oog had voor de gronden in de wereld. Ja, die zegen en dat weten, daar vast in kunnen staan zonder dat je in twijfel daarover bent. En er zijn heel wat mensen vaak in twijfel juist over dat daar zo'n enorme leer is in de kerken. Rondom die uitverkiezing zijn er velen zo, vind het zo moeilijk om dat te aanvaarden uit Gods hand. Maar door het geloof mag je gaan leren als eerste geestelijke waarheid, als eerste geestelijke stap in je leven van hé, God heeft me geroepen. Ik heb zo'n roepstempel staan. En ik ben erop ingegaan. En ja, het is waar. Ik ben uitverkoren in Christus. Van voor de grondlegging der wereld. Dat zie je in Abraham. In de tweede aartsvader, in Isaac, zien we verop afschaduwd het zoonschap. Namelijk dat je gaat ontdekken dat je niet alleen kind van God bent in je leven, toen je tot geloof kwam, maar dat je ook mag opgroeien, opwassen tot zoon. Tot erfgenaam. Tot het zoonschap. En ook in Efeze 1, vanaf vers 5, daar lees je dan opeens over die adoptie tot het zoonschap. In liefde, vers 5, heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Tevoren is dat ook al zo gepredestineerd als een voorbestemming. Om als zoon van hem te worden geadopteerd. En in Isaac zie je dat terug. Want Abraham, hoeveel zonen had hij? Twee. Wie was zijn eerste zoon die in de Bijbel getoond wordt? Dat was Ismaël. En Ismaël die vertegenwoordigt de mens naar het vlees. Geboren naar het vlees. De mens in zijn oude natuur. Maar was Ismaël de beloofde zoon? Nee, dat was niet Ismaël. Dat was Isaac. Isaac was de beloofde zoon. En Isaac werd uiteindelijk toch geboren, hebben we gezien, door het ingrijpen van God. En in Isaac, ja, daar zie je in de nieuwe mens. Die God verkiest. De nieuwe natuur. De geestelijke natuur. En ook daar gaat je langzamerhand ontdekken. Als je gaat ontdekken dat je uitverkoren bent. Dat je geroepen bent tot het zoonschap. Geadopteerd tot een zoon van God. En dat God grote plannen met je hebt. En je gaat geestelijk dat persoonlijk aanvaarden. Je gaat erin staan. Dan ga je hetzelfde meemaken als vader Jacob. Van de Abraham en Isaac van Jacob. En wat zien we dan bij Jacob? Nou, bij Jacob zien we zijn leven helemaal uitgebeeld. De enorme strijd die er in de gelovige plaatsvindt tussen zijn twee naturen. Die oude natuur, die je terugziet in Ismaël, en de nieuwe natuur, die je terugziet in Isaac. Die strijd, het conflict in je leven tussen de oude mens en de nieuwe mens. En dan zie je het ook in Jacobs leven terug, hoe onder Gods genade, Gods leiding in zijn leven, wij gevoerd worden door de Heer Jezus, door de Geest van Christus, tot de overwinning over het vlees. En zie je ook in Jacobs leven terug hoe Jacob van een Jacob uiteindelijk een Israël werd. En als laatste, de laatste aartsvader die je in Genesis uitgebreid tegenkomt naar Abraham, Isaac en Jacob, is Jozef. En in Jozef zien we uitgebeeld ons heersen met Christus. Want het zeggen wil dat je geadopteerd bent tot zoon en dat je uiteindelijk, omdat je zoon bent, erft. En dat je een erfdeel ontvangt. Dat je erfgenaam bent. Mede erfgenaam van Christus, erfgenaam van God. En in Jozefs leven wordt uitgebeeld dat er een kroon voor je wacht. Want Jozef werd notabene de onderkoning van Egypte. Met een enorme macht. Met een enorme wereldlijke macht. En hij moest heersen. En zo wordt ons ook openbaar dat wij met Christus mogen heersen. Zijn broeders benijden hem. Hebben we net gelezen. Hij zult toch niet over ons heersen. Maar dat wil dat erfgenaamschap in feite zeggen. Dat wij met Christus zullen heersen. Maar ook zien in Jozef leven. dat voordat die kroonvrouw van de onderkoning van Egypte, dat er eerst was een hele weg van lijden. Want is zonder kruis geen kroon. En eerst moest Jozef de diepte door. En hij ging ook de diepte door in zijn leven. Dat zullen we elkaar uitgebreid zien in de Bijbel Genesis. Het kruis heeft hij gedragen. Hij was helemaal veracht. Helemaal vergeten. Ik denk dat de periodes in Jozef leven zijn geweest die ik, wat moet hier nou van terechtkomen? Hoe word ik nou ooit, krijg ik die plek waarvan de droom zit, wat God me in dromen heeft laten zien. En misschien denken we ook wel eens aan ons leven. Als wij gaan lezen bijvoorbeeld wat God met ons voor heeft, waar we zondagmorgen over nadenken. Over die bedeling van de volheid des tijds. Wat God erin met ons voor heeft. Of zoals we gelezen hebben in Efeze 2, hè, vers 5. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. En waarom allemaal? Waarom heeft hij ons daar gebracht? Zijn wij opgewekt? Zijn wij levend gemaakt? Heeft hij ons gezet in de hemelse gewesten in Christus? Nou, om in de komende eeuwen, de komende aionen verschreven, de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. In de komende aionen wil hij ons gebruiken om die overweldigende rijkdom zijn genade te tonen. En dat doet hij thans al, hebben we vanmorgen gezien. Thans doet hij dat al in vers 10 van hoofdstuk 3, Efeze 3 vers 10. Omdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. En dat moet u maar even vasthouden. Die veelkleurige wijsheid. Want dat zie je allemaal bij Jozef terug. Ja. Jozef spreekt dus van een erfdeel. Van een kroon. Van heerschappij. Het met Christus heersen. Jozef is de laatste die een prominente plaats inneemt in het Bijbelboek Genesis. Eigenlijk zijn er 7 prominente figuren, als je Genesis dus doorkijkt. We hebben nu ons alleen bepaald bij die aartsvaders, maar als je van Genesis 1 afleest, dan zie je dat het Adam is, Abel, Noach, Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Maar het zijn totaal 7. Heel bijzonder. 7 stuks. Maar aan wie van de 7 wordt de meeste tijd besteed? Aan wie gaan de meeste hoofdstukken op? De meeste versen? Dat is aan Jozef. Aan de laatste. Aan Jozef wordt de meeste tijd gespandeerd. En waarom nou? Maar ik kan natuurlijk zeggen, omdat de geschiedenis van Jozef Genesis verbindt met Exodus, want de eerste hoofdstukken van Exodus, hè, die komen goed overeen met de laatste hoofdstukken van Genesis, en dat loopt zo in elkaar over. Je kan ook zeggen dat het leven van Jozef verklaart waarom er in Exodus opeens een heel volk zich bevindt in Egypte, in het land Goshen, en hoe het komt dat een paar herders, die daar waren in Kanaan, opeens in Egypte uitgegroeid zijn tot een heel volk. Ja, dat kan wel zeggen. Maar het belangrijkste is waarom dat aan Jozef zoveel hoofdstukken zijn gewijd. Dat is omdat er zoveel overeenkomsten zijn tussen Jozef en de Heer Jezus Christus. Dat is de belangrijkste. Jozef was de oudste zoon van Rachel. En als je zijn levensloop een beetje nagaat, en je gaat een beetje zoeken, want in Genesis 30 vers 24 wordt hij genoemd, dat hij geboren wordt. En waar wordt hij dan geboren? Hij wordt nog geboren in Mesopotamië. Toen Jacob nog was bij zijn schoonvader Laban. Maar toch wel direct nadat Jozef daar is geboren, vertrekt Mesopotamië en neemt hij iedereen met zich mee. Bijna al die andere zonen zijn dan al geboren, die zonen van Lea en ook die zonen die Jacob verwekt heeft bij de twee slavinnen, bij Zilpa en Bilha. En als je nagaat hoe Jozef dit allemaal beleefd moet hebben, ja, dan heeft hij dat eigenlijk, die hele reis van Mesopotamië, helemaal naar Kanaan, met al die strubbelingen ertussen, dat is eigenlijk een beetje als kind aan hem voorbij gegaan. Hij was niet volwassen. Hij is hier pas volwassen, want hij wordt hier volwassen, want ik lees in vers 2, dat Jozef 17 jaar oud hier is. Hè. Hij was dus nog jong, staat hier. In vers 2. Hij is nog maar een jongen van 17 in Genesis 37. En wat heeft hij nou in zijn leven eigenlijk meegemaakt? Nou, niet veel. Weet u hoe hij dus, eigenlijk als je daar over doordenkt, hoe hij zijn vader heeft meegemaakt? Nou, toen hij eigenlijk wat volwassen begon te worden en met volwassen ogen naar zijn vader keek, wat merkte hij toen op? Vers 1. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Zo hoorde hij. Waar hoorde Jacob te wonen? In het land zijn er vreemdelingschap. In het land van de vreemdelingschap zijn er vader. Maar dat heeft wel echt wat gebeurd hoor, in Jacobs leven. Dat weten we. Voordat Jacob eindelijk ging wonen in het land van zijn vader. Dat is nog maar net het hoofdstuk hiervoor gebeurd. Dat hij uiteindelijk gehoorzaam geworden is. En dat hij naar zijn vader Isaac is gegaan. En dat hij eindelijk zich als vreemdeling in het land Kanaan zich vestigde. Daar waar hij behoorde te zijn. Er was een hele geschiedenis in Jacobs leven aan voorbij gegaan. Zodat hij van een Jacob een Israël werd. En je zou kunnen zeggen dat Jozef eigenlijk zijn vader, toen hij wat volwassen werd, 17 jaar, 16 jaar, 15 jaar, hij heeft zijn vader meegemaakt, echt als een Israël. Als een geestelijke vader. Die uiteindelijk in zijn leven een wijs man geworden was. Zo hebben zijn andere broers hun vader Jacob meegemaakt. Nou, die hebben vader Jacob meegemaakt in een andere hoedanigheid. Toen hij nog lang geen Israël was. Toen hij nog veel van het vlees leefde. En er zoveel strubbelingen waren. En heel lang duurde voor geestelijk hun vader kwam in de plaats waar hij geestelijk had moeten staan, eigenlijk vanaf het begin. Maar Jozef heeft dat niet meegemaakt. En eigenlijk daarom is er een beetje vreemde combinatie. Je ziet ergens, zie je daar, die zonen van Jacob, die allemaal stukken ouder zijn dan Jozef, zou ik kunnen zeggen, waren erbij. De oudste bijvoorbeeld zouden van best de vader van Jozef kunnen wezen. Zo'n groot leeftijdsverschil was er gewoon. En dat heb je soms in gezinnen, dat het leeftijdsverschil zo groot is. Nou ja, dat de oudste net zo goed de moeder had kunnen wezen, of de vader had moeten zijn, of het jongste kind. Wat er is. Zo was het voor Jozef ook, Jozef en Benjamin. Dat waren de hekkenslagers. Geboren uit Rachel, die onvruchtbaar was. En die maar geen kinderen kon krijgen. En eigenlijk heeft het net zo goed Jozef opgegroeid met een geestelijke vader, die hier Israël wordt genoemd, want let maar op, staat hier, hè, vers 3. En Israël had Jozef lief bovenal zijn zoon. Israël. Jacob is hier de Israël. Het is een beetje bijzonder ook, hè, want als je even nog even bij die Israël stilstaat, vind je dat ook niet zo gek? Hoofdstuk 37 vers 1. Ja, ik las het eerst helemaal verkeerd. Ik las. Jacob echter woonde in het land ter vreemdelingschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jozef. Jozef, 17 jaar oud. En ik denk, nee, dat staat er niet. Er staat niet, dit is de geschiedenis van Jozef. Er staat, dit is de geschiedenis van Jacob. Ja, je zou hier verwachten in Genesis 37 dat we nu beginnen met de geschiedenis van Jozef, niet met de geschiedenis van Jacob. Ja, dan beginnen we hier pas met de geschiedenis van Jacob. Het kan lang duren in ons leven, voordat God de pen kan nemen en kan opschrijven in ons leven, dit is de geschiedenis van de wijs van Zuidenkom. Omdat de wijs van Zuidenkom uiteindelijk door genade gaat staan geestelijk en komt in het land zijn vreemdelingschap en eigenlijk functioneert op de plek waar God hem wil. En dan gaat de geschiedenis lopen, de Bijbelse geschiedenis. En daarvoor is verloren tijd. Waar kan die nog leven gaan? Hier begint volgens de Bijbel de geschiedenis van Jacob. Jacob is hier echt gegroeid van een Jacob in een Israël. En als Israël heeft hij zijn zoon Jozef boven al zijn zoon. Nou, bij die zoons, die andere zoons van hem, ja, toen hij zo lange tijd in Haran vertoefde, voordat hij naar Kanaan kwam, en wat er ook verder allemaal gebeurde, u weet dat ook wel bij Sichem en al die nadigheid meer, ja, dat heeft wel zijn sporen nagelaten in het leven van die zoons. Dat zie je ook, want we lezen over het kwade gerucht, hè, vers 2 aan het eind. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Hij wordt niet op ingegaan, wat voor kwaad. Maar het is wel een kwaad gerucht. Nou, en die zoons van vader Jacob, die bestonden hun mannetje hoor, dat zie je bij Sichem. Als die hele stad hebben uitgemoord. Een kwaad gerucht. En zie ik ook in Genesis 37 hier terug, hè. Want we hebben het helemaal gelezen, Genesis 37, maar voor het hoofdstuk om is diezelfde Jozef bijna door zijn eigen broers vermoord, is nog een nippertje niet doorgegaan. Aan het einde van het hoofdstuk zit hij in een karavaan op reis naar Egypte. Is hij verkocht door zijn eigen broers. Stel dat je leuke broers hebt gezegd. Ja, dat had zijn sporen wel nagelaten in hun leven van die broers. En daarom was er eigenlijk een beetje een vreemde combinatie. Combinatie is een beetje wonderlijk, hè? Vers 2, dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Een pronkgewaad. De gekleurde mantel. Een vreemde combinatie. Aan de ene kant Jozef, aan de andere kant die broers. Ook een vreemde combinatie, de Heer Jezus Christus. En aan de andere kant het volk Israël. Net zo'n rare verhouding. Het liep in Jozef's leven fout uit. Het liep ook in Christus' leven verkeerd uit. Het is een eigen broers. Zij nagelden hem aan het kruis. Jozef werd verkocht. In deze versen die we gelezen hebben, die eerste vier versen, daar zijn heel wat overeenkomsten tussen de Heer Jezus en Jozef. Allereerst de betekenis van zijn naam. In de tweede plaats de aard van wat Jozef doet. In de derde plaats dat hij het kwaad tegengaat en het aan zijn vader bekend maakt. Verder lees je in de vierde plaats over vaders liefde. En in de vijfde plaats wordt hij genoemd een zoon des ouderdoms. Daarnaast krijg je nog die veelkleurige mantel, dat pronkgewaad. En als laatste lees je over die haat van die broers. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem bovenal zijn broers lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Ja, dat lijken de fariseeën wel. Die konden gewoon niet vriendelijk met die Heer Jezus Christus spreken. En zei, dat is hij dan met ze sprak en hij openbaarde wat er eigenlijk aan de fout zat, dan haten ze hem nog meer. Laten we bij het begin beginnen. De betekenis van zijn naam. Jozef had twee namen. Twee namen. Hij wordt Jozef genoemd, dat is waar. Maar iemand geeft hem nog een andere naam. In Genesis 41. Moet je opletten. Genesis 41, vers 45. Dan lezen we. En Farao noemde Jozef Safenat Paneach. En hij gaf Asnat, de dochter van Potifar, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Safenat Paneach. Weet je wat dat betekent? Dat betekent openbaarder van verborgenheden. Die naam had Jozef. Openbaarder van geheimenissen. Deze latere naam die de farao van Egypte aan Jozef gaf, kwam omdat hij erkende dat deze Jozef goddelijke wijsheid van God ontving. En dat hij met goddelijke wijsheid ook die dromen keer op keer verklaarde. Daarom had Jozef dus een menselijke naam en een goddelijke naam. De menselijke naam Jozef en de goddelijke naam, die van die farao ook kreeg, openbaarder van verborgenheden. En zo heeft de Heer Jezus twee namen. Hij heeft zijn menselijke naam, Jezus, en hij heeft zijn goddelijke naam, die hij door de Heer gekregen heeft, namelijk de gezalfde, wat betekent Christus, de Messias. Dat is een goddelijke naam. En met die twee namen verscheen hij, ook als Jezus Christus, als Messias Jezus. Christus Jezus. Jozef, als je naar die naam kijkt, die naam betekent toegevoegde. Hij is de toegevoegde. In Bijbelboek Genesis begint het met Adam en het eindigt met Jozef. En heel de Bijbel begint met Adam. En eindigt met de grote Jozef, de grote toegevoegde, de Heer Jezus Christus. De Bijbel laat zien, we hebben een eerste Adam, die eigenlijk het verloor in paradijs, waardoor zonde en dood de schepping binnenkwam. En doorging tot ieder mens. Maar de Bijbel laat ook zien, dat de toegevoegde des Heeren, de laatste Adam, de Heer Jezus Christus is, die de dood van zijn kracht bewilligde, die opstond uit de dood. Die de zonde wegdeed van deze wereld. Maar dat is Christus niet alleen. Hij is niet alleen de toegevoegde als de laatste Adam in de Bijbel. Maar hij is ook de openbaarder van verborgenheden. En er kwam dus aan één kant dat hij die dromen keer op keer verklaarde. Of die droom nou was dromen die hij zelf droomde. Die twee dromen hier in Genesis 37. Of die droom die iemand anders kreeg in de gevangenis, u weet wel, over die bakker en die schenker. Of de droom van de farao, over die, weet u wel, over het uit de Nijl, hè, daar kwamen die koeien, die magere koeien, die vette koeien. Nou, dat verklaar je allemaal. Hij was een openbaarder van verborgenheid. En wat zie je? Continu legt de Heere Jezus Christus de gedachten bloot. De gedachten bloot. Van wat men dacht, de overleggingen des harten. En dat zie je ook steeds in Jozef leven terug. Het lijkt wel of Jozef gedachten kan lezen. Hij ziet de gedachten van de vrouw van Potifar. Hij ziet de gedachten die daar is bij zijn broers, als die broers bij een verschijnen keer op keer. Hij weet wat ze denken. Hij lijkt wel of hij kan kijken in hun hart. Zo verwonderd staan die broers vaak voor Jozef, terwijl ze Jozef niet herkennen. Weet Jozef blijkbaar helemaal wie ze zijn. Er is niks verborgen voor zijn ogen. Nee, hij is de openbaarder van verborgenheden. En als je leest over de Heer Jezus, dan staat er in Lucas 2, als hij geboren wordt, En Simeon, over de Heer Jezus profeteert in Lucas 2, vers 34. Wat zegt dan Simeon? En Simeon zegende hen en zei tot Maria zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En dat komt het in vers 35, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Vele. De overleggingen van het hart wordt openbaar door de Heer Jezus. En hier maakt Jozef ook in Genesis 37 heel veel openbaar. Door zijn optreden maakt hij openbaar de liefde die daar zich bevindt in het hart van Jacob. Hij maakt dat openbaar. Hij maakt de liefde van zijn vader openbaar. En ook Christus maakte de liefde van zijn vader openbaar. En vader Jacob, die beantwoordt die liefde. En die maakt voor hem een prompt. Aan de andere kant openbaart Jozef niet alleen de liefde van zijn vader Jacob, maar openbaart hij ook de haat van zijn broers. En ook de haat van zijn broers komen hier openbaar. En dat is in Christus leven hetzelfde. Hij openbaart niet alleen de vader en de liefde van de vader, maar ook komt openbaar wat er leeft in het hart van de mens. En dat de wereld hem haat. Johannes, daar zegt in het eerste hoofdstuk, Johannes, dat is 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Ja, Christus maakt de vader openbaar. De liefde van de vader openbaar. En dat kan je al die teksten gaan lezen, die verder Johannes allemaal over de liefde van de vader ten aanzien van de zoon openbaart. Maar hij maakt dat niet alleen openbaar. Hij maakt daarmee tevens openbaar wat er leeft in het hart van de mens. Maar je leest in Johannes 2, Johannes 2, vers 24. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf er niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. En niemand hoefde de Heer Jezus wat te vertellen. Hij kende de overleggingen des harten. Die waren voor hem openbaar. Die kende hij. En het is treffend dat hij in de evangelie continu als het licht der wereld als ware openbaar maakt in een ieder de overleggingen van zijn hart. In al die gesprekken die de Heer Jezus heeft, weet hij direct door te dringen tot dat geheim waar iemand dan eigenlijk in het gesprek maar omheen draait, hè, en met een grote boog omheen gaat, ja, dat snijdt de Heer Jezus toch aan. Dat pijnlijke punt. En zo is het in ons leven, in onze omgang met de Heer Jezus Christus ook, dan bemerk je, hij is een openbaarder van verborgenheden. Niet alleen van die verborgenheden Gods die je vindt in Gods woord, maar waar we zondagmorgen nu steeds bij stilstaan van die verborgenheden in de feestbrief nu te volgen. Maar ontdek je ook dat hij een openbaarder is van die verborgenheden, van die verborgen overleggingen van ons hart. En ook zal je meemaken dat als je met elkaar komt onder het woord, onder de prediking, dat je dan eigenlijk niet zo te maken krijgt met die spreker die bestaat te spreken. Maar dat je eigenlijk krijgt te maken met Gods geest. Die door die spreker heen spreekt, door de Bijbel heen spreekt. En je Gods stem hoort. En altijd als je komt onder het gehoor, ja, dan kan het best zo wezen dat God je opeens aanwijst. Omdat God weet de verborgen dingen van ons leven, de verborgen dingen in ons hart. Dat Jozef aan zijn vader dat kwade gerucht bekende. Hij natuurlijk. Uiteraard. Ja, en soms doet dat woord van God. Die prediking uit het woord van God. Ja, ons, dat raakt ons best wel. Want we merken al heel gauw, om met Paulus te spreken uit Hebreeën 4, dat dat woord van God, zoals Hebreeën 4 dat mooi zegt, in vers 12, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en wat stift het? Nou, het stift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben afgelegd. En als je onder de prediking komt, en als je dat woord van God leest, onderzoekt en opent, als je in het gebed tot Jezus Christus gaat en voor zijn troon der genade gaat staan, hoe menigmaal ervaren we niet dat Jezus Christus vaak door ons heen kijkt. En dan kunnen we wel iets proberen geheim te houden, iets voor hem verborgen te houden, wat overleggingen van ons hart, bepaalde motieven, nou dat is onmogelijk. Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard en alles ligt open en ontbloot voor de ogen voor wie wij rekenschap hebben afgelegd. Ja, hij is een openbaarder van verborgenheden. En niet alleen de openbaarder van verborgenheden van wie wij van nature zijn, maar ook de openbaarder van de verborgenheid Gods, wie wij door genade geworden zijn. Want hij openbaart juist die dingen die in ons leven behoren tot die oude natuur en die oude mens, opdat wij dat uit ons leven zullen wegdoen. Dat we in ons geloof gaan staan en gaan wandelen naar de nieuwe mens. En dat we in het geloof zo gaan optreden zoals het behoort. Dat die nieuwe mens in ons openbaar wordt. En wij zelf ook in staat zijn om uit die verborgenheden Gods te gaan leven. En die verborgenheden Gods ook aan de ander door te geven. Dat we bekwaam zijn om ook een ander te onderrichten. Het tweede waarin de Heer Jezus zo overeenkomt met Jozef, of Jozef met de Heer Jezus, hoe het zeggen wil, is dat Jozef van beroep een schaapherder is. We staan in Genesis 37 vers 2, dat hij samen met die zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, placht hij de schapen van zijn vader te hoeden. En het is treffend hoe continu in de Bijbel al die personen, die typen van Christus zijn, stuk voor stuk allemaal schaapherders zijn. Of het Abel is, of Jacob, of Jozef, of Mozes, of David. Het zijn stuk voor stuk allemaal schaapherders. En ieder van hen die brengt weer één aspect ten aanzien van Christus tot uiting. Maar spreekt bovenal dat Jezus Christus ook de herder is. De Heer is mijn herder, Psalm 23. Christus is de goede herder, zegt Johannes in hoofdstuk 10 van de Evangelie. Hij leidt zijn schapen. Hij leidt die verloren schapen van het huis Israëls, maar hij leidt tegenwoordig ook die schapen die niet van die stal zijn. En die voegt die samen, dat wordt één kudde met één herder. Schaapherder spreekt van Christus zorg. Zorg voor de schapen. Zorg voor ieder die tot zijn kudde behoort. En u kent die gelijkenissen wel, dat als er één schaap mist, dat hij dan uitgaat, dat hij die 99 schapen, als het ware, achterlaat in de schuur, en dat hij die ene, die verlorene, gaat zoeken totdat hij wint. En dat hij op de schouders neemt, en dat hij weer terugbrengt bij die kudde. Dat is Christus' zorg. Dat is zijn waken ook over de kudde. Dat er geen roof zijn die binnenklimmen en uit de kudde willen roven. Of als dat er wolven komen verkleed in schaapsklederen. Net als een herder, die waakt hij over die kudde, dag en nacht, 24 uur per dag. Hij is de herder. En ook uiteindelijk wil Christus in ons leven ook zien dat we niet alleen mensen zijn. Moeders en zusters zijn die bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten in de verborgenheden Gods. Dat we ook herders zijn. Volwassen geworden herders. Die mede waken over Gods wil. Die ook uitzien. En die ook in het gebed die kudde bij Christus brengen, bij de Heere God brengen. En zo waken. Met een wakende hand. En die ook stuk voor stuk een goede herder zijn. In de derde plaats, als je gaat vergelijken Jozef met de Heer Jezus, dan is ook dat de Heer Jezus, net als Jozef, het kwaad tegenstond. Hè? Jozef bracht dat kwade gerucht aan zijn vader over. Ik moet wel een beetje glimlachen, of eigenlijk vind ik wel een beetje triest dat in heel wat verklaringen er zo enorm veel aandacht wordt besteed dat hij dat kwade gerucht aan zijn vader overbracht. En er wordt het helemaal vanuit de mens bekeken van was Jozef dan geen verklikker of zo? En er worden hele discussies, worden dan opgezet of Jozef dit wel terecht mocht doen of niet. Dat is zo'n bijbelbenadering van echt van ons zondige denken. Dat heeft niks met de Bijbel te maken. Datzelfde denken wat in ons leven ook zo kan kronkelen. Dat we denken dat een leugentje voor best veel eigenlijk toch wel goed is om te doen. Dat leren we in de Bijbel, leren we in de wereld. En in de wereld leren we ook dat je, als er iets fout is, dat je dat maar niet aan het licht moet brengen, want dan ben je een klokkenluider, dan ben je een verklikker. De laatste tijd gaan we soms er een beetje anders over denken. Met de parlementaire enquêtes en zo. Maar op school, als kinderen onderling, wil je toch geen klikspaan zijn, want dat is verkeerd. En vaak wordt dan, gaan er discussies over of Jozef hier niet richting zijn vader Jacob een klikspaan was, ook een broer. Maar daar gaat het niet om. Jozef hier wordt gezien als degene die de waarheid spreekt. En die de leugen maakt. En zo stond Christus ook in de wereld. Omdat hij de waarheid sprak, haatte de wereld hem. In Johannes 7, vers 7, dan zegt de Heer Jezus het ook, hè? Hij zegt iets heel bijzonders, hij zegt tegen zijn discipelen, in vers 7, u kan de wereld niet haten. Hij zegt, de wereld die haat jullie niet. U kan de wereld niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. En hetzelfde deed Jozef. Hij vertelde aan vader Jacob de werken van zijn broers. Dat ze boos waren. Kwaad waren. En daarom haatten die broeders hem. Dat is een van de redenen waarom ze hem haatten. Dat was de reden waarom dat de Heer Jezus Christus door de wereld werd gehaat. En als wij de Heer Jezus willen volgen en ook waarheidsprekers willen zijn in het leven. Ja, dan zegt de Heer Jezus, ja, dan zal de wereld, met die later hetzelfde evangelie, ja, dan zal de wereld jullie ook gaan. En er is geen tussenweg in. Als we werkelijk als christenen willen staan in deze wereld, ja, dan krijgen we te maken met hetzelfde conflict waar de Heer Jezus mee te maken had met die wereld, als waarmee Jozef mee te maken had in die wereld. Wat een stipje aan wat er in mensenlevens niet behoort. Christus stipt aan wat in mensenlevens niet behoort. En dan stippen wij ook aan, ongemerkt, wie we zijn als waarheidssprekers, wat niet behoort. En dan pas je niet meer in je familie. Dan pas je opeens niet meer in je vriendenkring. Dat is de consequentie van het een en ander. Als je waarachtig de leugen haat en de waarheid lief heeft. en de blijde boodschap echt gaat verkondigen als waarheid. Ja, dat betekent het conflict aan. De vierde plaats komt Jozef met Christus overeen ten aanzien van de liefde van de Vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. En dan komt dat tot uitdrukking in het maken van die veelkleurige mantel. Dat pronkgewaad zoals het hier staat. En Jozef, ja, die werd dus echt enorm lief gevonden door zijn vader Jacob. Jacob had zijn zoon enorm lief. Dat spreekt niet alleen uit dat pronkgewaad. Maar dat spreekt ook uit in hetzelfde hoofdstuk nog als Jozef wordt verkocht naar Egypte en zijn vader die weet er helemaal niets van en die wordt eigenlijk voorgelogen door zijn eigen zoons. En ze komen dan met datzelfde pronkgewaad aan en dan hebben ze dan gedoopt in het bloed van een geitenbokje. En ze vertellen aan hun vader Jacob dat een wild dier Jozef heeft gescheurd. Ja, dan zie je hoe in vers 33 Jozef in wenen uiteenbarst. Vers 33, en hij herkende het. En zeide, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel. Deed een rouwgewaad om zijn heupen. En treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zoon en al zijn dochters deden hun best hem te troosten. Maar hij weigerde zich van haar te troosten en zeide, nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk nederlaan. Zo lief had Jacob zijn zoon Jozef. Maar uiteindelijk, als dan Jozef toch niet verscheurd lijkt te zijn door een wild dier, maar leeft en onderkoning is van Egypte, dan zie je toch die oude man, het liefde voor zijn zoon, nog vertrekken richting Egypte, om Jozef te ontmoeten, omdat hij zoveel liefde had. Die vader voor die zoon. En diezelfde liefde, die hier openbaar wordt al in dit hoofdstuk, tussen vader en zoon, zie je ook tussen God de Vader en God de Zoon. Kunnen dat een van de mysteries waar we als mens nauwelijks nood daarvan hebben, toch? Staat bijvoorbeeld in de Spreuken, staat een prachtig gedeelte in Spreuken 8. In Spreuken hoofdstuk 8. Vers 22. Het wordt over Christus gezegd. En speelt ze dan af voor de vleeswording van de Heer Jezus, voordat de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem. Want wat staat er in vers 22? De Heere heeft mij tot aanzijn geroepen, als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren. Toen er nog geen bronnen van waren, rijk aan water, eer de bergen omlaag gezonken waren. Voor de heuvelen ben ik geboren. Toen hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, nog de eerste stofdeeltjes der wereld. Toen hij de hemel bereidde, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan, toen hij de wolken daarboven bevestigde en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelde. Toen hij aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden en hij de grondslagen der aarde bepaalde, toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, te alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. Een troetelkind. Tussen vader en zoon. En als je een kleintje hebt. En ik zat van morgen nog met zo'n kleintje op schoot. En dan ben ik dan mijn vader en opa. Maar mijn eigen kinderen hebben ook allemaal zo geweest. En hebben ook allemaal zo bij vader op schoot gezeten. Ja, dat is dat een troetelkind. Daar kan je mee spelen. Dat lacht tegen je aan. Trek je plezier aan. Enorm. En dat is voor geen goud te koop in de wereld. De liefde tussen vader en zoon. Tussen vader en zijn kind. Dat is iets bijzonders. Ja, we kunnen ons daar heel goed in verplaatsen. Maar wij herkennen het van nabij. Dat mysterie van de liefde tussen de vader en de zoon. Toen was ik een troetelkind bij hem. Ja, het is duidelijk dat dit hele gedeelte over de Heer Jezus Christus gaat. Voordat hij mens werd. En hij gaat dan verder in vers 32. En dan wordt het echt nog Christus. En dat heeft wel te maken eigenlijk met dit gedeelte van Genesis 37. Want hij zegt, nu dan zonen, luistert naar mij. Want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs. Slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert. Dag aan dag wacht houdende aan mijn deuren. Bewakende de posten van mijn poorten, daar wie de herder. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft van de Heere welgevallen gekregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Heb je de haat? De herder en de haat. En zoonschap, nu dan zonen, luister naar mij. En dan heb je het waken. We waken de posten van mijn poorten, dag en dag. Wacht houdende aan mijn deuren. Welzalig de mens die naar mij luistert. Ja, heb je het leven gevonden. Maar die mij haten, die mij mist, doet zijn leven geweld aan. Die hebben de dood lief. Dat is Christus. De vader zei, de berg daar beheerlijk in. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen. Waarom heeft de vader de zoon lief? Waarom heeft de vader de zoon lief? In Johannes, hoofdstuk 10, daar geeft Jezus antwoord op die vraag. Waarom de vader hem lief had? Johannes 10, vers 17. Johannes 10, vers 17. Hierom heeft mij de vader lief. Omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Waarom heeft de vader de zoon lief? Omdat hij gehoorzaam is. Omdat hij luistert naar de vader. Omdat hij precies exact doet wat de vader hem heeft opgedragen. Wanneer heeft de vader de zoon iets opgedragen? Nou, Hebreeën 8. Weet je, Hebreeën 10. Ga er maar naartoe. Hebreeën 10. Zij beantwoord in vers 5. Hebreeën 10 vers 5. Dat komt ook mooi bij die spreuken 8. Op Johannes 10. Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Hij kwam om zijn vaders wil te doen. En hierom heeft de vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg. En ik heb macht om het af te leggen en het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En de vader heeft de zoon lief. Niet alleen omdat het een troetelkind was, eer de wereld was. En daar liefde was van vader tot zoon, maar ook omdat de zoon in gehoorzaamheid de weg ging naar het kruis en van het kruis naar de kroon. Jozef. Niet alleen Jozef. Ook wij. Wat heeft de vader ons lief? Als net als Christus, als net als Jozef, in gehoorzaamheid, die weggaan van het kruis, zo naar de kroon. Overgave aan God. Gehoorzaamheid aan Christus. Dat wekt de liefde van de Vader. Dat bevestigt de liefde van de Vader aan ons. Wat ook zo mooi is, is dat als je kijkt naar die relatie tussen vader Jacob en zijn zoon Jozef, dat is die vijfde vergelijking, dat is dat Jozef hier wordt genoemd in Genesis 37 de zoon des ouderdoms. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. Wat is dat, een zoon des ouderdoms? Nou, Christus is de zoon van God. God die van eeuwigheid af is. En daarom, dat hebben we al ontdekt eigenlijk in Spreuken 8. He, daar zie je dat dus de Heer Jezus ook al van eeuwigheid af is. Niet alleen God is van eeuwigheid, ook de Zoon is van eeuwigheid. En vaak denken mensen, als het kerst wordt, dat de Heer Jezus geboren is en dat hij daarvoor er niet was. Ja, dan heb je het mis. Als je echt bij kerst wil stilstaan, en dan ga je bijvoorbeeld naar Micha, Micha hoofdstuk 5, dat is bekende kersttekst, maar daarin wordt het ons ook al gezegd, dat viel mij zo op, in Micha 5, vers 1, want het gaat daar over Bethlehem en Efrata's velden. Wat zegt dan Micha in zijn profetie, let goed op, in vers 1 van Micha 5, en gij Bethlehem, Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël. En dan komt het. En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dus het oorsprong is al van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Net zoals God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo is Christus ook van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij zegt dat toch ook in het hoge priesterlijk gebed. Wat zegt hij daar eigenlijk tegen zijn vader? Johannes 17. Nou, lees maar mee. Johannes 17. Vers 5. Dan zegt hij, en nu verheerlijk gij mijn vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dus die Jezus had al een heerlijkheid bij de Vader, eer de wereld bestond, eer de wereld was. De heerlijkheid waar we van hebben gelezen, in Spreuken hoofdstuk 8. Vers 24, hier voegt er nog op toe, in Johannes 17. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Ja. De Vader had de Zoon lief al voor de grondlegging der wereld. Weet je wat zo mooi is? Dat de Vader er niet alleen Christus lief had voor de grondlegging der wereld. Maar hij had ook in Christus ons lief, want al in Christus, en dat is het geheimnis van Christus, waar we vanmorgen zo bij stil hebben gestaan, voor die grondlegging der wereld, waren wij in Christus uitverkoren, en had Christus ons lief. Daarom is zo bijzonder, als je erop gaat letten, dat in die Bijbel gesproken wordt over voor de grondlegging der wereld, maar over twee personen, dat gezegd wordt, namelijk hier in Johannes 17, vers 24, wordt het gezegd over Christus. Efeze 1 vers 4 wat we lazen, het gezegd worden over ons, over de gemeente die zijn lichaam is. Hoofd en lichaam tezamen. De Vader heeft de Zoon lief en is de Zoon. Dat is hoofd en lichaam tezamen. Maar wie zijn wij dus? Ja, wij zijn één met de Heer Jezus Christus. En wat spreiden wij dan ten toon? Christus. En wat had Jozef dan, als je dat gaat vergelijken met Christus, wat had Jozef dan aan de hele dag? Nou, je kon het zo zien aan de buitenkant. En ook die zoons, toen ze later Jozef zagen komen, die broers, hè, toen zagen ze al uit de verte, want wat had hij aan? Hij had dat donkerwandel, wat zijn vader voor hem gemaakt had. Die veelkleurige mantel, die had hij aan. En dat verspreidde hij, dat liet hij zien, dat pronkgewaad, dat schitterde met allemaal borduursels erop. Als de zon daarop keek, dat weer blonk daar gewoon in. Ja, het is wonder dat die veelkleurige mantel ook bij ons terugkomt. In Efeze 3 vers 10, als die veelkleurige wijsheid. Dat thans God door die gemeente van wie wij zijn, die veelkleurige wijsheid bekend maakt aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Zo maakt God aan de overheden en de machten niet op aarde, maar de overheden en de machten in het bovenhemelse, in die hemelse gewesten, zijn veelkleurige wijsheid bekend. Ik hoop deze avond dat, langzamerhand door dit te behandelen van Jozefs leven, en dat te vergelijken met het leven van die Jezus, en te vergelijken met het leven van ons, dat voor ons openbaar wordt, niet alleen wie Christus is vanavond, het hoofd, maar ook wie wij zijn, het lichaam. Dat Christus is, en Jozef is een openbaarder van verborgenheden, maar dat wij dat ook zijn. Een openbaarder van verborgenheden. En het God van ons verlangt dat wij net als een Jozef die dromen kon verklaren, wij in staat zijn om de schrift te verklaren. Omdat wij die verborgenheden Gods kennen. En in staat zijn, bekwaam zijn, om met Paulus te spreken uit 2 Timotheüs 2 vers 2, bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten. Nou, daarbij is nodig dat wij dat evangelie, die verborgenheden, niet schuwen. En die water wij er wel in gaan doen. Dat we Paul gaan staan, zoals Jozef stond. En dan maar het conflict aanhalen. Ja, de Heer Jezus ging ook het conflict aan. Jozef ging ook het conflict aan. Dat conflict kreeg hij gelijk met zijn broers. En die Jezus kreeg het gelijk met de wereld. En ook wij, broeders en zusters, als wij gaan staan in het geloof. En we gaan die veelkleurige wijsheid Gods. En die ruimte van Gods genade. Die vastzitten aan die verborgenheden van wie wij zijn. En je gaat het bekendmaken en je gaat zeggen, ja mensen, maar ik ben door genade uitverkoren. Van voor de grondlegging der wereld. Net als Christus, want in Christus, daar zag God ons al. Daar zag God mij al. Ja, dan krijg je conflict. Er zijn dan talloze die staan op en zeggen, ja, maar dat mag je niet zomaar zeggen. En toch moet je dat conflict aangaan. Dat je mag zeggen, ja, ik ben geroepen tot zoonschap. Ik mag geadopteerd zijn tot zoon. En mij wacht een erfdeel. Een erfdeel der heiligen in het licht. En ik ben ze overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijn en liefde. En je gaat dat wel vertellen. Oh ja, dan zijn er ook die gaan gelijk staan. Die zeggen, ja, maar dat mag je zomaar niet zeggen. En toch, je moet gaan staan. Dat vraagt de Heer van ons. We moeten de waarheid spreken. En de waarheid ook vertellen aan anderen die in duisternis leven. En we kennen die mensen die in duisternis leven hoor. Die zijn vlak om ons heen, die zitten in onze eigen familie, die zitten in onze eigen kennissenkring, die zitten op ons werk, noem maar op. Maar zij ze naar uitstrekken, dan mag je best een licht zijn. En dat is Christus, het licht der wereld was en in de duisternis scheen, zo mogen wij ook schijnen. En net zo goed Jozef, vaders liefde liet zien. En Christus vaders liefde openbaarde. Mogen wij ook vaders liefde die hij liet zien in zijn zoon. Zie, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbaren heb. Mag u die liefde van God de Vader ten aanzien van de zoon prediken. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Een evangelie mag je verkondigen. Van A tot en met Z. Volledig. Met alles wat er was. Heel het evangelie waarvan Paulus zegt, en schaam u dus niet voor dat evangelie. Schaam u dus niet voor de Heer. En Paulus zijn gevangen. Om dat te verkondigen. Mogen we dat niet verkondigen. Nou, dan zijn wij geen waarheidssprekers. Beseffen wij, broeders en zusters, wie we zijn? Beseffen wij dat we verkoren zijn voor de grondweg in de wereld? Dat wij die veelkleurige wijsheid van God thans bekend mogen maken? Dan kan je wel bekend maken als je erover praat. Erover spreekt. Als je mond houdt, maak het niet bekend. En is het ook zo? Dat omdat we gaan staan met geloof, uitvoeren in het geloof, dat ook in ons leven de geschiedenis en een nieuwe mens is begonnen. En dat er ook in er een datum in ons leven is opgeschreven. Dit is de geschiedenis van. Die vat nu echt aan. Van de nieuwe mens in Christus. En dat de Vader in de hemel is gaan schrijven. Is dat zo? Dat we daarom ook, net als Christus, een herder zijn. Over elkaar waken. Elkaar ondersteunen. En als we iemand missen, dat we achteraan gaan. Om op te zoeken. Zo, dat we zorg hebben voor elkaar, dat we elkander lief hebben, dat de liefde van de Vader tot de Zoon en van de Zoon tot ons lichaam weerspiegelt in de liefde die wij hebben tot elkaar. Zo dat we leven. Zorg we zijn. Naar Gods genade wil Hij ons dat ook allemaal schenken. Dat we zo liggen staan en accepteren en aanvaarden. Die wij door genade mogen zijn. We zullen mogen uitzien met Christus op een heerlijk erfdeel dan met hem mogen heersen in de heerlijkheid. Ik wil met u gaan danken.